We merken dat dit het grootste probleem nu eigenlijk is. En dat daardoor bepaalde bedrijfstakken komen stil te leggen. En dat voor bedrijven vreselijk is om hun continuïteit voor te zetten.
Hallo, ik ben Kees Dorrestein.
En ik ben Diederik Gommers.
Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229, via de mail gommers@bnr.nl of via Instagram @bnrnieuwsradio. Dan leg ik ze aan hem voor.
Vraag het, Gommers.
Goed dat je luistert, dat je misschien een vraag hebt gesteld of dat je geabonneerd bent. Zo niet, doe dat eventjes, want dan blijf je op de hoogte van de nieuwe podcast. In deze aflevering gaan we het onder andere hebben over die BA2-variant van Omicron. Die is nu dominant in Nederland. Maar wat kunnen we er nou van verwachten? We gaan het nog eventjes hebben over T-cellen, die geheugencellen. En wanneer moeten we nou helemaal die quarantaine afschaffen? Want met de griep hoef je ook niet in quarantaine. Dat soort vragen komen er allemaal binnen. Allereerst, Diederik, hoe gaat het?
Ja, goed. Ik was wel donderdag even ziek. Ik dacht, nou...
Even ziek? Nu heb je net.
Zou ik nou toch echt, hoe heet het, COVID-19 krijgen?
Je bent alweer bijna
vergeten. Tot nu toe heb ik het nog steeds niet gehad. Nee, maar ik had gewoon last van een buikgriep of iets. Dus ik heb een dag thuis gebleven en... Maar nu gaat het weer.
Ja, het gaat weer helemaal goed.
Helemaal goed weer.
Ja, dan een testje doen en dan blijkt het niet te zijn.
Nee, de test bleef negatief.
Ik heb veel vrienden om me heen die dan geboosterd zijn. En die dan uiteindelijk toch wel Omicron krijgen. Of in ieder geval nu COVID. Maar die hebben ook allemaal kinderen. Dus dan heb je dan natuurlijk dat je het wat sneller...
Ja, dat hebben we al eerder gezegd. Ik bedoel, je antistoffen en Omicron, dat werkt niet perfect. Dus ja, je kan toch de eerste dagen echt wel een infectie krijgen. En je hebt je cellulaire afweer. Hè. Die T-cellen zijn heel belangrijk. Die werken wel goed tegen die Omicron. Maar daardoor kan je toch wel echt wel een beetje... verkoudheidsklachten krijgen.
Ja, je bent maar een deel beschermd tegen het krijgen. En je bent goed beschermd tegen het ziekenhuis komen. Dat is het. Ja, en dan een snotneus of op bed liggen. Ja, dat gebeurt soms ook bij de griep. En dan hoop je alleen dat mensen geen long-covid krijgen natuurlijk. Dat is,
Nee, dat speelt er iedere keer doorheen.
Dit is die pech. En daar kunnen we nog steeds onze vinger niet op leggen. Misschien over een jaar of zo dat er onderzoeken komen van... zo zou het misschien wel kunnen zitten. Maar ja, we gaan gewoon beginnen. Vraag 1 is van Berber. En zij stuurt veel berichtjes sinds kort... omdat zij in een kwetsbare groep valt. Zij heeft kanker en ze wordt er ook voor behandeld. En ja, straks hoeft er geen afstand meer gehouden te worden. Ze gaan de mondkapjes eraf. En zij zegt, ik maak mij gewoon een beetje zorgen... want wordt er nu wel goed genoeg gelet op risicogroepen? Die sluiten we nu eigenlijk echt wel een beetje buiten.
Ja, ik kan me dat ook helemaal voorstellen dat zij dat zo voelt. Want wij hebben heel veel aandacht gehad voor die risicogroepen. En ik vind ook echt, al vaker gezegd dat ik daar trots op ben... hoe we dat met elkaar gedaan hebben om die risicogroepen helpen te beschermen... en daarom ook heel veel maatregelen genomen hebben. Maar nu gaan we in best wel grote stappen... terug naar normaal. En normaal betekent dat de risicogroep... en dat zijn heel veel mensen, ouderen, mensen met een onderliggende ziekte... zoals mevrouw beschrijft, die moeten zichzelf dan meer beschermen. Dat zien we ook bij andere infecties. Daarvoor krijgt de hoogrisicogroep een griepvaccinatie aangeboden. Maar ook in het winterseizoen moeten die mensen beter op zichzelf letten... dat ze op moeten passen om het virus te krijgen. En je ziet ook altijd dat ouders van jonge kinderen... die lopen meer risico om een virus te krijgen. Ja. In dat soort zin moet je niet naar risicoouders gaan weer... die dan weer dan het virus krijgen. Ja, en dat is ons normale leven. Maar we gaan dat stappen. Dus die stappen naar normaal leven, daar gaan we naartoe. Maar dat betekent dat die mensen in het hoog risico... die moeten zichzelf beschermen. Dus ik kan me helemaal voorstellen dat zij zelf besluiten... om wel een mondkapje, om te gaan winkelen als het... in die uren dat het minder druk is in de winkels om boodschappen te doen. Dat zij niet in... cafés of restaurants waar het te druk is. Of wel een restaurant, maar waar je voldoende afstand kan houden. Maar de maatregelen gaan eraf.
Ja, het is een beetje zoals het is, dan begrijp ik.
Ja, maar dat is het ook. Maar het voelt zo gek, want het gaat ineens zo hard.
Ja, maar en we laten een beetje gewoon een groep in de steken eigenlijk, hè, wat dat betreft.
Ja, dat gevoel had ik ook. Maar toen hoorde ik het laatst op de radio een geriater dat zeggen. En toen dacht ik, maar zo was het ook voor de COVID. En toen dacht ik, oh ja. Dus we zoeken weer de weg naar de situatie waar we in zaten. Ja. En, maar dat wil niet zeggen dat we deze hoogrisicogroep moeten vergeten. We moeten ze blijven aandacht geven. Maar we gaan eigenlijk terug naar ons oude leven.
En zij zegt dan bijvoorbeeld ook, zou het niet makkelijker gemaakt moeten worden dat inderdaad mijn kinderen dan toch een vaccin kunnen krijgen of toch een booster? Want ja, nu heeft dat nog best wel wat voeten in de aarde. Dan moet je langs specialisten. Die moeten het dan even adviseren. Zij wil eigenlijk gewoon dat ze haar kinderen tussen 12 en 17 gewoon direct hop een booster kunnen halen. Zodat zij toch, om eigenlijk hun moeder te beschermen.
Ja, maar daar heeft ze helemaal gelijk. En ik merk ook dat het ministerie en ook de minister daar ook echt aandacht voor heeft. En zover ik weet, was er die booster, kon je dus ook echt krijgen. Hè, voor mensen dus niet alleen of dat het kind zelf een onderliggende ziekte hebben of om een ouder te beschermen. Ik helemaal eens. Dat moet gewoon goed geregeld zijn om de groep goed te beschermen.
Ja, en de Gezondheidsraad heeft nu geadviseerd dat mensen boven de 70 en in risicogroepen en mensen met Down, dat die ook een booster mogen, als het ware. Weer 3 maanden na de vorige booster. Dus dat die mogelijkheid moeten kunnen krijgen om ervoor te kiezen. Dus niet dat ze het per se moeten, maar dat ze ervoor mogen kiezen. Dat is een beetje het advies. Moet de minister ook nog een knoop over doorhalen?
Ja, nee, daarop. Maar daar komen we dadelijk ook nog op terug.
Precies. Marjan, die zegt, de BA2-variant van Omicron is nu dominant in Nederland. En ik las ook dat die sneller door de vaccinaties heen breekt. Versoepelen we dan niet te snel? Of krijgen we dan straks niet weer een piek daardoor?
Nee, we schrokken even van de nieuwe BA2-variant. Maar dat liep, en Denemarken liep een week of twee voor ons. En daar was het ook al aan de hand. En je ziet dat die daardoor nog sneller verspreidt. Dus je ziet nog meer besmettingen, infecties. Dus mensen met verkoudheidsklachten. Maar je ziet niet meer ziekenhuisopnames en IC-opnames. En onder die voorwaarden, we houden het natuurlijk continu nog goed in de gaten, maar onder die voorwaarden heeft die minister gezegd, ja, maar nu gaan we toch echt versoepelen. We zien echt de informatie vanuit Denemarken en daar gaat het tot nu toe goed. Hè. Er was ook even twijfel, moeten we het een andere naam gaan geven? Is het echt een andere variant? Ja, daar moeten we even op afwachten, want ja, tot nu toe heet hij nog steeds de Omicron, maar dan de BA2.
Ja.
We hadden even het idee, is dit dan de nieuwe variant? Maar nou, daar
zoveel
zijn nog
verschilt hij dan ook weer niet.
Nee, daarom. En het allerbelangrijkste is weer dat hij tot op nu niet meer ziekmakend is. En daar gaat het steeds meer om.
Ja, dus wat dat betreft, zouden we misschien nog een piek in de besmettingen kunnen krijgen daardoor dan?
Nou ja, je zag bij Denemarken, daar zag je het toen dalen. En toen zag je weer een tweede piekje. Daar zat een soort kamelenbulte in.
Mm-hmm.
Nou, dat hebben ze toegeschreven aan die BA2. Maar je ziet in Denemarken nu ook alweer dalen.
Ja, en wij zitten in de daling ook wel weer naar beneden.
Ja, maar dat zou dus kunnen zijn door die BA2. Als we net hetzelfde hebben als Denemarken. Dat we nog een kleine stijging weer zien, maar daarna een daling.
Ja.
Maar daar wordt rekening mee gehouden.
Precies. Oké, maar in ieder geval de versoepelingen kunnen, want we zien het niet in de ziekenhuizen. Sander dan, die zegt, ik heb een bedrijf en mijn werknemers die zijn om de haverklap in quarantaine. Zouden we de quarantaine voor mensen die besmet zijn met Omicron, maar geen klachten hebben, niet moeten afschaffen? Bijvoorbeeld als ze dan volledig gevaccineerd zijn. Want ja, je kan dan nog wel, eigenlijk kan je dan nog wel andere mensen aansteken als je geen klachten hebt.
Ja, hè, dus we merken dat dit het grootste probleem nu eigenlijk is. Hè, dus die besmettingen. En maar dat je dus op het moment dat je dan in quarantaine moet als je een positieve test hebt. En dat daardoor bepaalde bedrijfstakken komen stil te leggen. En dat voor bedrijven vreselijk is om ja, hun continuïteit voor te zetten. Tuurlijk ben je, als je het virus bij je draagt, ben je besmettelijk. Maar je moet het wel, die waterdruppeltjes in je neus en in je mond moet je kunnen overdragen. En we hebben altijd gezegd, ja, dat doe je met niezen, hoesten. Daarom met zingen, met ja, praten met veel consumptie, zoals we dan zeggen. Dat is de methode. En dat is niet alleen op het moment dat je echt besmet, hè, positieve test hebt. Vaak is het voordat je een klein beetje klachten krijgt, 1, 1,5 anderhalve dag daarvoor. Mm-hmm. Dan ben je eigenlijk al besmettelijk. Op dit moment is het nog zo van... de minister heeft nu ook gevraagd aan het OMT... van kunnen we die quarantaine iets inkorten? Nou, die is nu ingekort tot 5 dagen... En dan moet je de laatste 24 uur klachtenvrij zijn. Dus we zitten er bovenop. De plannen liggen klaar. Dat als het bijvoorbeeld in de ziekenhuizen... dat je misschien ook al ondanks met een positieve test... maar geen klachten, dat je toch moet komen werken. Maar op dit moment doen we dat nog niet zo. Dus ja, het ministerie zit er bovenop. De minister zit er bovenop. Dus als het niet goed gaat omdat er te veel mensen thuis zitten... Dan zal er wel weer een verzoek komen aan het OMT. Maar op dit moment moet je 5 dagen in quarantaine.
Ja, dus nog even wachten. Maar ik zag ook in dat advies van het OMT dat op de lange termijn... dat er wel in die quarantaineregels volgens mij...
Ja, kijk, op een gegeven moment gaan we... Kijk, wat we nu doen is al 2 hele grote stappen. Hè? We hebben nu een flinke versoepeling volgende week vrijdag. Nog de volgende. Ja, en dan kijken we natuurlijk vooral hoe het in maart gaat. En als het goed gaat, ja, op een gegeven moment laat je alles los. En dan ga je naar van een pandemie naar een endemie. Ja, en dan gaan we dus over zoals we omgaan met de gewone griep. Ja, voor de gewone griep hebben we ook geen quarantaineregels.
Nee.
Dus die quarantaine, die gaat eraf. Ja, alleen moeten we daar even op afwachten. Hè? Dus je moet even de resultaten zien. En er komt denk ik een besluit van, jongens, de pandemie is beëindigd.
Ja.
En ik weet al heel eerlijk te zeggen of de WHO dat doet. Of ik neem aan dat de WHO dat doet voor de hele wereld.
Ja.
En je kunt natuurlijk zeggen als land van jongens, dit en dit zijn onze versoepelingen. En de minister kan denk ik uiteindelijk wel zeggen, jongens, we hoeven niet meer in quarantaine.
Nee,
maar
precies.
Dat doet hij waarschijnlijk op advies van het OMT, dan wel de gezondheidsraad.
Ja, exact. Dan Vincent. Jullie hadden het over testen van de T-cellen en dat lastig was. Maar bij HIV-patiënten moeten ze die cellen regelmatig meten. Want die cellen die hebben dan weer invloed, inderdaad. Die cellen die zijn dan eigenlijk schadelijk voor je als je HIV-patiënt bent in dit geval. Dat is te ingewikkeld voor nu. Maar hij zegt dus, het kan. Kunnen we die testen ook niet inzetten om corona-T-cellen te meten?
Nou ja, volgens mij, hè, jij zei het vorige keer, ja, T-cellen is lastig. Dat is ook lastiger. Maar het kan natuurlijk wel. Er worden bij patiënten in het ziekenhuis iedere dag op de IC meten wij T-cellen.
Mm-hmm.
En dat zijn je witte bloedcellen.
En je geheugencellen ook, hè?
Ja. Ja. Nou, je geheugencellen, vooral het is eigenlijk je cellulaire afweer. Dus als er als je virus in die cellen zit en je antistoffen hebben dat gelokaliseerd en aangepakt, dan zijn het de T-cellen die ook echt die cellen opruimen. Dus eigenlijk helpen je T-cellen om het virus te verwijderen uit je lichaam.
Mm-hmm.
Je geheugencellen zitten ook nog in je B-cellen.
Ja, dat is altijd een combinatie, hè?
De combinatie is het een beetje. Maar goed,
laat de afweer is heel ingewikkeld. Dat gaat nog veel verder dan B en T.
Maar hij heeft helemaal gelijk dat je T-cellen kun je bepalen. En ook T-cellen en de functies van met de COVID-19. Dat wordt ook voor onderzoek gedaan. Maar het is gewoon een moeilijke, kostbare test die je niet op hele grote schaal gaat doen. Dus nou ja, tot nu toe doen we daar onderzoek naar. En we kijken hoe die T-celfunctie is bij bepaalde COVID. En na boosteren enzovoort enzovoort. Maar het is niet een test die we denk ik gaan inzetten voor een algemene test. Dat is die te kostbaar voor.
Ja, oké. Okay. Nou, bij deze het antwoord, Vincent. Mats dan. Momenteel zit ik in quarantaine door een besmetting. Maar over een tijdje mag ik dus weer naar buiten. Hoe zit dit als er straks 1G-beleid komt? Want ik lees dat je dan wel weken nog positief kan testen nadat je hersteld bent. Dus dan ben je hersteld. Dan wil je op één punt naar een feestje een paar weken later. Maar dan kan het dus nog zijn dat je positief test. En dat is wel lastig met het 1G-beleid natuurlijk.
Ja. God, weet je nog, de afgelopen jaren wat een ellende we gehad hadden en een emotie over die PCR-test.
Ja.
En dat is ook een beetje wat hier gaat. Die PCR-test, we hebben het vaker genoemd in de eerste podcast, de Rolls-Royce onder de testen. Maar die toont eigenlijk aan een klein stukje van het genetisch materiaal van het virus. Maar dat is het virus bestaat uit 35.000 à 40.000 bouwstenen.
Mm-hmm.
En precies die een stukje van die bouwstenen is zo specifiek en daar kan de PCR-test dat aantonen. Maar daardoor is die heel gevoelig.
Mm-hmm.
Dus met een PCR-test kan je aantonen dat je nog virusdeeltjes hebt in lage aantallen.
Ja.
Maar daar ben je eigenlijk helemaal niet ziek van. Maar dat betekent dus precies zoals hij beschrijft, dat je nog weken na een doorgemaakte infectie theoretisch met een PCR-test virusdeeltjes zou kunnen aantonen. Maar bij de 1G-test, als je die massaal gaat toepassen, ga je niet de PCR-test toepassen, maar dan ga je de antigeentest toepassen. En de antigeentest is minder gevoelig. En die test ook niet het genetisch materiaal, die heeft, zeg maar, die test het eiwitten in het virus.
De spikes.
Ja, de spikes of andere componenten van het eiwit. Dus hij zoekt specifieke eiwitten in het virus. En dat is vaak de spike-eiwitten. Maar daar, omdat die test minder gevoelig is, kan je dus kleine aantallen virusdeeltjes in je lichaam hebben waarbij de antigeentest zegt dat je negatief is. Nou, je hebt minder virus in het begin van een infectie, mm-hmm, en na het doorlopen van een infectie. En dus op die twee momenten zijn de antigeentesten negatief, terwijl je nog een kleine hoeveelheid virus hebt. Maar je, ja, bent eigenlijk bij veel virus heb je een infectie. En als je die infectie doorgemaakt hebt, dan daalt het aantal virusdeeltjes. Mm-hmm. En op een gegeven moment is het te weinig voor je antigeentest. Dus ik zou me geen zorgen maken, want ik verwacht eigenlijk bij de inzet van die antigeentest dat je na een paar weken echt negatief test. Dus
exact,
dat
je dus dan kan je toch
echt wel ergens naar binnen mag.
Ja, ja, dus wel, dit komt natuurlijk ook. Er was afgelopen week een bericht van een man. En dat was wat specifieker. Ik weet niet uit welk land die kwam. Misschien uit Israël of zoiets, maar die bleek al 1,5 jaar positief te testen na zijn coronabesmetting. En dat, ja, belemmerde zijn leven. Maar dat kwam omdat hij, die man had ook volgens mij leukemie. En daardoor zou er dus altijd een klein beetje virus actief blijven in zijn lichaam. Dus daarom bleef hij dus eigenlijk, hij was er niet ziek door, maar bleef dat virus altijd actief, omdat hij gewoon niet genoeg antistoffen had om het helemaal op te ruimen.
Ja. Ja, in dat soort patiënten zijn de virologen ook heel angstig, hè? Want dat zijn de mensen waarbij het virus, zeg maar, heel laag blijft. Nou, ik noem het leven, hè, maar het virus leeft eigenlijk niet echt, maar zich vermenigvuldigt.
Mm-hmm.
Maar daardoor heb je steeds risico op varianten. Dus het is in dat soort mensen waar varianten kunnen ontstaan. En dat was ook het idee hoe de Omicron is ontstaan uit HIV-patiënten in Zuid-Afrika.
Oh, want
die hadden, zeg maar, ook een
verminderde
afweer.
Ja.
Dat was een speciale groep mensen die, ja, minder medicijnen of hun medicijnen minder namen of minder beschikking hadden over medicijnen. En daardoor kon zo'n variant ontstaan. En dat was dan als afgeleide van waarschijnlijk al een vroege variant van de Wuhan.
Ah, en daarom ben je eigenlijk een soort van variantenfabriek.
Ja, dat noemen ze de reservoirs. En dus die patiënten, dat zijn de hoogrisicopatiënten.
Exact. Lars, die zegt, stel dat Omicron dominant blijft en doordat wij groepsimmuniteit hebben, zal het grotendeels tot helemaal weg zijn in de zomer. Maar wanneer het dan weer in de winter op komt zetten, zijn we 7 maanden verder. Hoe groot is dan nu de kans dat wij er weer massaal last van krijgen, omdat bij veel mensen na verloop van tijd de antistoffen natuurlijk afnemen? En moet de overheid niet waarschuwen dat daar dan nu mogelijk al in de toekomst maatregelen voor nodig zijn, voor in de komende winter?
Ah, kijk, belangrijk is dat we, wat we ook zeiden, hè, dat je antistoffen, dat is je eerste afweer. En die gaat gelijk aan en daardoor krijg je helemaal geen klachten. Wat je ziet is, en daar heeft hij helemaal gelijk in, dat je antistoffen gaan afnemen. En dat hangt een beetje van je leeftijd en van je het verschil tussen patiënten of tussen mensen. De een heeft een langere antistoffenconcentratie dan de ander.
Mm-hmm.
Maar na 6 tot 9 maanden neemt dat echt wel af. En bij ouderen is het al eerder wat het afneemt.
Ja.
Dus het zou kunnen zijn dat je antistoffen heel laag zijn dadelijk in de winter van 2022.
Ja, 7 maanden verder, dan is het een beetje weg. Ja.
Maar dan komen die geheugencellen weer en ook je cellulaire afweer is dan nog steeds goed. En als het dan dus dezelfde variant is en die herkennen we snel, dan worden we ook wel weer antistoffen aangemaakt. Alleen daar zit een vertraging in.
Mm-hmm.
Dus ja, dan, maar daardoor ben je niet vatbaar om heel ziek te worden. Dus laten we hopen dat er juist dezelfde variant terugkomt. Dan zijn vooral de mensen die het niet gehad hebben en dus niet antistoffen hebben, die zijn vatbaar. Maar mensen die het dan al gehad hebben, ja, die hebben hun geheugen.
Ja.
En die geheugencellen, die herkennen dan specifieke bestanddelen van de Omicron. En die zetten dan de plasmacellen aan om weer antistoffen te gaan maken. En daardoor zit je dan weer in enkele dagen weer hoog in je antistoffen.
Ja, en dus ruimt het weer op. En het is ook zo dat ook al heb je dan niet Omicron gehad of ben je gevaccineerd, dan heb je niet zulke brede antistoffen, maar alsnog heb je wel antistoffen tegen een wat kleiner gedeelte. Dus dan neem ik toch aan dat die geheugencellen toch ook actief worden.
Ja, nee, maar dat is het. Bedoel, kijk, dat is natuurlijk een beetje de discussie ook tussen het antistoffen na een vaccin, antistoffen na het natuurlijke beloop. Kijk, een virus bestaat uit meerdere componenten, meerdere delen. En je maakt meerdere antistoffen. En iedere keer is het heel specifiek tegen een klein stukje van een eiwit. Maar als je het hele virus hebt, zitten daar meerdere, lees 10, 15 componenten. Dan maak je 15 verschillende antistoffen. Terwijl tegen het vaccin wordt er één eiwit gemaakt en daar maak je antistoffen tegen. Nou, tegen die pootjes, hè, tegen die spike-eiwit. Dat is wel het meest belangrijke. Maar ook zo'n spike-eiwit bestaat weer uit verschillende componenten. En dat maakt het zo lastig. Dus je maakt... antistoffen is ook niet één antistof tegen één virus.
Nee,
een virus bestaat uit weet ik veel hoeveel componenten. En daar maak je allemaal antistoffen. Dus je maakt, wij noemen dat breed in antistoffen. Dus een brede afweer. En als je het tegen een vaccin heb je een smallere afweer.
Ja.
En dat is eigenlijk een beetje wat er speelt.
Precies, maar alsnog ook die smalle afweer werkt op een bepaalde manier.
Ja,
tegen...
op het moment dat die variant daar gevoelig voor is. Hè, dus wat we verwachten, wat je eigenlijk ook bij de griep ziet. Ieder jaar maken we weer een nieuw vaccin. Nou, dan stoppen we in dat vaccin verschillende componenten van het oudere griepvirus. Maar ook wat we zien, wat er gebeurt op het zuidelijk halfrond, hè, in Australië. Dat stoppen we in ons vaccin. En dan maak je allerlei antistoffen, brede antistoffen. En dan hoop je dat het griepvirus, dat dan ook daar gevoelig voor is. Hè? Dat de antistoffen, dat stukje virus. En de ene jaar gaat dat goed en de andere jaar zitten we er totaal naast.
Nee, exact. De andere vraag van Lars, moet de overheid niet alvast zeggen van jongens, de komende winter... Kan het zo zijn dat we er toch wat maatregelen moeten treffen als het weer helemaal losgaat?
Dat heeft volgens mij de minister ook gezegd. Hè. We gaan nu versoepelen. We gaan kijken wat er gebeurt. We gaan kijken of we ons oude leven weer oppakken. En mogelijk, hè, we bereiden ons voor op komende winter. En we weten nog niet precies wat er gaat gebeuren. Maar achter de schermen zijn we al bezig met plannen maken. Om hoe gaan we dan ons opschalen als het onverhoopt toch weer veel ziekenhuiscapaciteit nodig is. En er worden allerlei plannen gemaakt. Dus het ministerie is daar volop mee bezig.
Oké. Elena dan, die zegt... Hallo Kees en Diederik, ik heb alweer een vraag. Ja, Elena stelt vaak vragen. Dat is een, ik lees het een beetje voor. Heeft ze alweer een vraag? Nee, het is hartstikke leuk. Dat mag. Mijn dochter van 5 is eind januari gevaccineerd... met haar eerste Pfizer-vaccin. Ze had er totaal geen last van. 11 dagen later kreeg ze een virusinfectie... met torenhoge koorts, wat 5 dagen duurde... Ze was daar erg ziek van. En de rest van ons gezin was ook ziek, inclusief onze kat. Daar hebben wij geen PCR-test bij kunnen doen, maar bij de rest wel. En die was bij iedereen negatief voor corona. Dus het was een ander virus. De vraag is nu, kan het zijn dat de vaccinatie met het mRNA-vaccin... het immuunsysteem van mijn dochtertje zodanig gestimuleerd heeft... dat ze zieker is geweest van vermoedelijk een... influenza-besmetting dan anders? En houden we dit zo dat ze nu op infecties heftiger gaat reageren?
Oeps. Ik heb er lang over nagedacht, maar ik kan eigenlijk niet verklaren. Kijk, door het vaccineren stimuleer je je afweer. En door het vaccin word je je antistoffen tegen het specifieke eiwit. Wat we natuurlijk ook gezien hebben, is in heel uitzonderlijke gevallen dat... kinderen na een corona-infectie zo'n heftig
Miss C was
ja,
dat?
Miss C syndroom. Hè? Dus multisystem inflammatory syndrome. Hè? Dat je heftig kan reageren met allerlei ontstekingsreacties, heftige reacties.
Maar
van
dat is na een infectie, is dat?
Maar dat is na een infectie. Dus ik ben gaan zoeken, kan dat dan ook na een vaccin? En daar wordt op de site van het ministerie geschreven dat dat echt geen beschrijvingen, geen gevallen bekend zijn. Dus na een vaccinatie kan je niet, is er nog geen Miss C beschreven. Nee. Want daar lijkt dit beeld een beetje op.
Ja.
Maar ja, aan de andere
maar
kant
de ouders
waren
kregen het ook, hè?
Ja, de andere mensen waren ook ziek. Dus,
en die ouders krijgen geen Miss C. Dit is een kinderziekte.
Ja, dus ik dacht nee. Dus eigenlijk kan ik het niet verklaren. Dus ik denk van ja, ze hebben een heel vervelend virus opgelopen als gezin. Waarbij het kind heftig heeft gereageerd. Maar ik kan niet verklaren hoe daar een relatie is met het vaccin eigenlijk.
Reageren kinderen sowieso niet heftiger op een griepvirus?
Ja, ja, kinderen zijn die hebben een heftige reactie. En dat zien we vaker. En dat is ook helemaal niet erg. Maar omdat ze het zo beschrijft, omdat het 11 dagen was na het vaccin.
Ja. Ik snap dan wel dat je als ouder denkt van ze was hartstikke gezond en in één keer is ze nu ziek.
Ja, nou, maar bij mij is de eerste reactie dan, is dit dan een Miss C? Nou, dat zie je dan vaker dat zeg maar 3 tot 6 maanden na vaccinatie is. Hè? Meestal iets later.
Na een vaccinatie of na
een COVID-infectie, sorry. Goed dat je me herstelt. Na die COVID-infectie, maar nee, er is eigenlijk geen relatie met het vaccin, wat ik kan vinden.
Nee, het kan ook gewoon pech zijn. En kinderen reageren sowieso heftiger op virussen. Ja. Mevrouw Van Dam, die zegt, ik heb heftige corona gehad. Ik heb in het ziekenhuis gelegen voordat er vaccins waren. Daarna ben ik gevaccineerd en geboosterd. Ik ben eigenlijk nog steeds bang. Of hoef ik me in deze tijd met deze variant toch minder zorgen te maken dat ik ziek word en dat ik weer naar het ziekenhuis ga? Want zij heeft wel een heftige ervaring daarin over gehad. Zelfs dat het mentaal wel even een tik heeft gegeven aan haar.
Ja. Maar wat we geleerd hebben is dat als je volledig gevaccineerd bent en daarna op natuurlijke weg een infectie krijgt, dan heb je een brede immuniteit, superimmuniteit. Dan heb je eigenlijk brede antistoffen. Dan ben je goed voorbereid voor de volgende infectie. Maar het is ook andersom. Uit die studies bleek ook, als je natuurlijke infectie hebt gehad, zoals mevrouw, daarna volledig gevaccineerd en zij heeft zelfs nog de booster, ja, dan heb je eigenlijk een hele brede afweer opgebouwd. Dus je kunt je niet beter voorbereiden dan dit. Dus jouw lichaam, als je verder gezond bent, heeft eigenlijk een goede afweer.
Ja.
En er zijn natuurlijk altijd weer uitzonderingen. Maar als je verder gewoon gezond bent, ja, is dit de beste bescherming die je kan hebben. Maar ik begrijp wel dat als je zo heftig ziek geweest bent van de eerste keer, toen er nog geen vaccins zijn, dat je wel geschrokken bent. En dat blijft natuurlijk altijd. Hè? Bedoel, het staat niet op jouw voorhoofd. Want we hebben het nu allemaal, ja, die Omicron, dat is helemaal niet erg.
Mm-hmm.
Ja, maar je zult toch net degene zijn. Er worden nog steeds iedere dag mensen opgenomen in een ziekenhuis. Er worden nog steeds mensen iedere dag opgenomen op de intensive care. Gelukkig zijn het hele lage aantallen, maar je zal het maar net zijn.
Ja.
En het is niet nul. Dus ja, dat ze zich zorgen maakt, ja, maar ze hoeft zich. Zij heeft de beste afweer wat ze zich kan voorstellen. Dus ik zou zeggen, beter kan je het niet krijgen.
Nou, bij deze, ik hoop dat het een beetje aan de geruststelling kan helpen, mevrouw Van Dam. Sharon die zegt, een booster wordt minder na 10 tot 12 weken. Wanneer worden de natuurlijke antistoffen minder? Als je het gewoon gehad hebt, Omicron.
Ja, dat. Normaal zeggen we 3 tot 6 maanden. Maar bij COVID en dingen, Omicron, hebben we al studies gezien dat het na 9 maanden dat er bij sommige mensen nog antistoffen zijn. Dus ja, en ieder mens is een beetje verschillend. Maar we houden zo tussen, denk ik, 6, 9 maanden. En dan zullen het nog echt wel gevallen zijn dat mensen nog na een jaar antistoffen. Maar wat we net gezegd hebben, je antistoffen is de eerste die dalen in je afweer. En daarna blijft het geheugen in die B-cellen en je T-cellen.
Ook
die,
met een booster.
Ja, dat is natuurlijk belangrijk. Iedere keer, kijk, een booster zegt het ook, hè, je hebt opnieuw contact met in dit geval het eiwit, en dan word je weer opnieuw getriggerd. Maar een booster is ook een natuurlijke infectie. Dat is ook een booster. Een booster kan een vaccin zijn, maar een booster kan ook opnieuw contact zijn met het virus. En dan dat je afweer opnieuw getriggerd wordt.
Dus we hebben het, als we het hebben over die afname, 10 tot 12 weken, over de eerste lijns afname, de eerste lijns afweer.
Ja, dus het gaat echt over de antistoffen. En je ziet die antistoffen dan echt dalen. En dan noemen wij het vaccin. Effectiviteit, de kans dat je toch geïnfecteerd raakt, verkoudheidsklachten, die zit normaal in de buurt van de 85-90%. En die zie je dan zakken naar rond de 50%. Ja. En dat zie je vooral in de oudere groep en in de hoogrisicogroep.
Precies. Maar als je het dus op de natuurlijke weg hebt opgelopen, dan duurt dat langer.
Ja.
Ja. Wendy, die zegt, mijn gezin, twee tienerjongens, die ervaren extreme vermoeidheid na een coronabesmetting. Mijn zoons, die zijn 15 en 11 en die vallen telkens in slaap. Hoe komt dat?
Ja, wat een simpele vraag. Een ontzettend moeilijk antwoord. Omdat vermoeidheid is iets heel lastig. Als het bij volwassenen is, dan kan je er medische factoren voor zoeken. Maar dat heeft ook met je privé-werksituatie, psychische factoren. Maar bij kinderen heb je gewoon dit na dus een virusinfectie. Maar we kennen dat ook van andere virusinfectie. Dat is niet specifiek voor COVID. Want als je bij COVID zeg je, nou, dan is het long-COVID. Mm-hmm. Long-COVID komt ook voor bij kinderen. Al, nou, het is toch een beetje minder. Maar we kennen het ook van Lyme of Pfeiffer. Pfeiffer is ook zo'n virusinfectie bij kinderen waar ze soms hele lange tijd nog heel veel vermoeid zijn.
Yeah.
En daar lijkt het een beetje op. Dus virusinfecties aan zich kan je dus echt wel helemaal ontregeld zijn en zulke vermoeidheidsklachten hebben. En dus die vermoeidheid staat op de voorgrond. Maar ook andere klachten als benauwdheid of concentratieverlies worden beschreven bij kinderen na COVID. Maar dan zit het heel erg in die long-COVID-hoek. Al zie je dat bij kinderen toch minder dan bij volwassenen.
Hoe vaak komt het voor bij kinderen?
Ja, daar werd zo in een Britse studie zo 15%, maar daar was ook wel weer commentaar op die studie, omdat het...
Dat is wel heel veel.
Ja, dat was zoveel en die controlgroep was niet helemaal. Dus ze zeiden, ja, eigenlijk komt het veel minder voor. Dus ja, echte harde getallen in Nederland hebben we daar niet voor. Maar je moet er eigenlijk aandacht voor geven. En het is eigenlijk weer heel langzaam opbouwen. Je moet een goede verhouding zoeken tussen rust en inspanning.
Mm-hmm.
En als je het niet vertrouwt, ga naar de huisarts. Maar het is best lastig.
Ja.
Er is dus niet een oorzaak aan te duiden. Het komt door dit of dat. We hebben al vaker gehad. Hebben we een oorzaak gevonden van long-COVID bij volwassenen? Heeft dat te maken dat er nog ergens in je lichaam een reservoir met virus zit? Mm-hmm. Hebben we toen wel eens beschreven of dat in de hersenen is? Waarom je nog een vaccin zou moeten nemen? Omdat die antistoffen dan die laatste virusdeeltjes opruimt. Maar dat werkt niet bij iedereen. Dus eigenlijk zijn we heel erg gericht op de klachten. En we proberen de klachten te verhelpen bij mensen. Maar we hebben nog geen goede oorzaak gevonden voor de long-COVID. En zeker niet bij kinderen.
Dan bij deze was dit de laatste vraag van de aflevering. Heb je zelf een vraag? App het eventjes naar het Vraag het Gommers telefoonnummer dat je aan het begin van de aflevering hoort. Of stuur een mailtje naar gommers@bnr.nl. En dat mag ook een wat algemenere vraag zijn, of over een onderzoek dat je hebt gezien van hoe zit dat. Het mag natuurlijk een coronavraag zijn, maar als je ook een wat bredere medische onderzoeksvraag hebt waarvan je denkt, nou, ik heb dit onderzoek gezien, kunnen jullie dit ook eens bespreken? Dan vinden we dat best interessant om te behandelen. Dus dat mag je allemaal doorsturen. Stuur dat door en dan zeg ik Diederik, tot de volgende aflevering.
Ja, hoi.
Vraag het Gommers. Gommers. Ook Harm Edens vind je in de BNR-app.
Je kunt BNR Duurzaam niet alleen live luisteren in de app, maar ook terugluisteren als podcast, zoals al onze podcasts. En naast dat de BNR-app Breaking News meldt, houden we je ook op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.